Gemeente, in verband met het overlijden, die zingen we op Psalm 103, vers 8 en 9. Gelijk het gras is ons kortstondig leven, gelijk een bloem die op het veld verheven, wel sierlijk pronkt, maar krachtloos is en teer. Wanneer de wind zich over het land laat horen, dan knakt haar steel, haar schoonheid gaat verloren. Men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer. Maar ook het negende vers. Maar zere gunst zal over die hem vrezen, in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. Zijn trouw rust zelfs op het late nageslacht. Dat zijn verbond niet trouweloos wil schenden, nog van zijn wet afkerig de oren wenden, maar die naar eis van Gods verbond betracht. Psalm 103, vers 8 en 9.
Gemeente, wij vragen verder uw aandacht voor een gedeelte uit Gods woord dat u vinden kunt in het boek Handelingen en daarvan het derde hoofdstuk. Wij noemden nu Handelingen 3. Maar vooraf stellen we ons onder de tucht van de heilige wet des Heren die u kunt vinden in Exodus 20 en Deuteronomium 5. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Het eerste gebod: Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Het tweede gebod: Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Het derde gebod: Gij zult de naam des Heren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Het vierde gebod: Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Het vijfde gebod: Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Het zesde gebod: Gij zult niet doodslaan. Het zevende gebod: Gij zult niet echt breken. Het achtste gebod: Gij zult niet stelen. Het negende gebod: Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Het tiende gebod: Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Lezen we nu Handelingen 3. Petrus nu en Johannes gingen tezamen op naar de tempel, omtrent de uren des gebeds, zijnde de 9e uur. En een zeker man, die kreupel was van zijn moeders lijf, werd gedragen, welke zij dagelijks zetten aan de deur des tempels, genaamd de Schone, om een aalmoes te begeren van degenen die in de tempel gingen. Welke Petrus en Johannes ziende, als zij in de tempel zouden ingaan, bad dat hij een aalmoes mocht ontvangen. En Petrus, sterk op hem ziende, met Johannes, zeide: Zie op ons. En hij hield de ogen op hen, verwachtende dat hij iets van hen zou ontvangen. En Petrus zeide: Zilver en goud heb ik niet, maar hetgeen ik heb, dat geef ik u. In de naam van Jezus Christus, de Nazarener, sta op en wandel. En hem grijpende bij de rechterhand, richtte hij hem op. En terstond werden zijn voeten en enkels vast. En hij, opspringende, stond en wandelde en ging met hen in de tempel, wandelende en springende en lovende God. En al het volk zag hem wandelen en God loven. En ze kenden hem, dat hij die was die om een aalmoes gezeten had aan de schone poort des tempels. En zij werden vervuld met verbaasdheid en ontzetting over hetgeen dat hem geschied was. En als de kreupele die gezond gemaakt was aan Petrus en Johannes vasthield, liep al het volk gezamenlijk tot hen in het voorhof, hetwelk Salomo's voorhof genaamd wordt, verbaasd zijnde. En Petrus, dat ziende, antwoordde tot het volk: gij Israëlitische mannen, wat verwondert gij u over dit? Of wat ziet gij zo sterk op ons? Alsof wij door onze eigen kracht of godzaligheid deze hadden doen wandelen. De God Abrahams en Isaacs en Jacobs, de God onze vaderen, heeft zijn kind Jezus verheerlijkt, welke gij overgeleverd hebt, en hebt hem verloochend voor het aangezicht van Pilatus, als hij oordeelde dat men hem zou loslaten. Maar gij hebt de heilige en rechtvaardige verloochend, en hebt begeerd dat u een man die een doodslager was, zou geschonken worden. En de vorst des levens hebt gij gedood, welke een God opgewekt heeft uit de doden, waarvan wij getuigen zijn. En door het geloof in zijn naam heeft zijn naam dezen gesterkt, dien gij ziet en kent. En het geloof dat door hem is, heeft hem deze volmaakte gezondheid gegeven in uw aller tegenwoordigheid. En nu, broeders, ik weet dat gij het door onwetendheid gedaan hebt, gelijk als ook uw oversten. Maar God heeft alzo vervuld hetgeen hij door de mond van al zijn profeten tevoren verkondigd had, dat de Christus lijden zou. Betert u dan en bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist worden, wanneer de tijden der verkoeling zullen gekomen zijn van het aangezicht des Heren. En hij gezonden zal hebben Jezus Christus, die u tevoren gepredikt is, welke de hemel moet ontvangen tot de tijden der wederoprichting aller dingen die God gesproken heeft, door de mond van al zijn heilige profeten van alle eeuw. Want Mozes heeft tot de vaderen gezegd: de Heere uw God zal u een profeet verwekken uit uw broederen, gelijk mij. Dien zult gij horen in alles wat hij tot u spreken zal. En het zal geschieden dat alle ziel die deze profeet niet zal gehoord hebben, uitgeroeid zal worden uit het volk. En ook al de profeten van Samuel aan en die daarna gevolgd zijn, zovelen als er hebben gesproken, die hebben ook deze dagen tevoren verkondigd. Gijlieden zijt kinderen der profeten en des verbonds, hetwelk God met onze vaderen opgericht heeft, zeggende tot Abraham: en in uw zaad zullen alle geslachten der aarde gezegend worden. God, opgewekt hebbende zijn kind Jezus, heeft dezelfde eerst tot u gezonden, dat hij uw lieden zegenen zou, daarin dat hij een iegelijk van u afkeren van uw boosheden.
Zingen we nu met elkaar van Psalm 146 en daarvan het vijfde en het zesde vers. Het is de Heer die het recht der armen, der verdrukte gelden doet, die uit liefderijk erbarmen, hongerigen milderlijk voedt, die gevangenen vrijheid schenkt en aan hun ellende denkt. En het zesde vers: het is de Heer wiens mededogen blinden schenkt het lieflijk licht. Psalm 146, vers 5 en 6. Gemeente, met de hulp van de Heer wil ik vanmorgen voor u een preek lezen van dominee Silfhout. De tekst kunt u vinden in het schriftgedeelte dat u is voorgelezen. Handelingen 3, daarvan de versen 1 tot en met 9. Het verband daarin is samengevat in het zesde vers, Handelingen 3, vers 6. En daarin lezen we Gods woord en onze tekst als volgt. En Petrus zeide, zilver en goud heb ik niet, maar hetgeen ik heb, dat geef ik u. In de naam van Jezus Christus, de Nazarener, sta op en wandel. De collectezang is Psalm 107, daarvan het tiende en het elfde vers. Het tiende vers, doch riepen ze in de ellende de Heer ootmoedig aan. Hij deed hun angst een einde en hen het gevaar ontgaan. Hij zond zijn krachtig woord, hij deed hen bij zich schuilen, bracht hun genezing voort en rukte ze uit hun kuilen. En het elfde vers, laat zulke eer bewijzen aan zere gunst en macht en al zijn wonderen prijzen voor het menselijk geslacht. Dus we noemen nu het tiende en het elfde vers van Psalm 107 en inmiddels zal er gecollecteerd worden. En Petrus zeide: zilver en goud heb ik niet, maar hetgeen ik heb, dat geef ik u. In de naam van Jezus Christus, de Nazarener, sta op en wandel. Gemeente, we worden bepaald bij een van de wonderen die Petrus verrichtte na de uitstorting van de Heilige Geest. We staan dus stil bij de genezing van de kreupelen. Drie gedachten: de noodzaak van zijn genezing, ten tweede de bron van zijn genezing en ten derde de vreugde over zijn genezing. De eerste, de noodzaak van zijn genezing. Een verlamde, kreupele man moest genezen worden, opdat God zal worden geprezen. Het tweede, de bron van zijn genezing. Het is in de naam van Jezus Christus dat Petrus hem bij de hand grijpt en opricht. En de vreugde over zijn genezing, dat die vreugde geeft in het leven van deze kreupele man, is te begrijpen. Bovendien ziet al het volk hem wandelen in de tempel, God lovende. De noodzaak van deze genezing. Gemeente, als op zondagmorgen de kerkklokken de boodschap zouden uitstrooien dat hier in de kerk goud en zilver te verkrijgen zou zijn, dan was het kerkgebouw spoedig te klein. Zo denken wij. Dan zouden velen komen om goud en zilver te verkrijgen. We zouden in de kerken elke zondag vol zitten. Als daar alles te verkrijgen zou zijn wat naar menselijk oordeel tot ons levensgenot zou toedoen. Als daar gezondheid, welvaart, goud, zilver, het goed van deze wereld te verkrijgen zou zijn. Maar dat wordt er niet verkocht. Er is een veel groter goed en een veel heerlijker dat ze ons vandaag wordt aangeboden. Ik raad u dat gij van mij koopt goud, beproefd komende uit het vuur, opdat gij rijk moog worden, en witte klederen, opdat gij moog bekleed worden en de schande van uw naaktheid niet geopenbaard wordt. En zalf uw ogen met ogenzalf, opdat gij zien moogt. Dat goed wordt ons hier gepredikt. De kerkklok roept op in de naam van de opperste wijsheid. Wie is slecht? Hij keren zich herwaarts. Tot de verstandeloze zegt zij: komt, eet van mijn brood, drink van de wijn die ik gemengd heb, verlaat de slechtigheden en leeft. Treed in de weg des verstands. Als u naar de kerk gekomen bent om verzadigd te worden met van alles wat voor het vlees aangenaam is, dan moet ik u teleurstellen. Want heden wordt u gepredikt genade voor een verloren zondaar. Genade bij God vandaan voor verloren Adamskinderen. En dat in de naam van hem die met de misdadigers werd gerekend. Die geleden heeft, die gestorven is, die opgewekt is uit de doden en gezeten is aan de rechterhand van zijn hemelse Vader, die vandaar zijn geest uitzendt in deze wereld om zondaren te trekken uit de duisternis tot zijn wonderbaar en heerlijk licht. Nee, die naam wordt ons niet gepredikt met de omlijsting van zilver en goud. Maar geliefde, dat is de naam van een veracht en een vervloekt mens, Jezus Christus. In die naam zal een kreupele gaan wandelen. Door de kracht van deze naam zal een bedelaar komen tot de erkenning van de God van Israël en zal de roepende bedelaar uit vrije gunst genade van God ontvangen. Ik hoop dat er veel van die kreupele bedelaars in ons midden mogen zijn. Jongeren, ouderen, die in zichzelf machteloos, krachteloos zijn, maar die in de kracht mogen ontvangen om van hun kreupelheid genezen te worden en naar de profetieën van Jesaja te springen als een hert, de loopbaan te lopen die hun is voorgesteld. Zij zullen God loven en prijzen. Als op de Pinksterdag vele duizenden tot God bekeerd worden, komt er een vreze over alle ziel. Zo kunnen we lezen in Gods woord. De apostelen hebben van de Heer de volmacht gekregen om het evangelie te prediken. Maar ook om die evangelieprediking te bevestigen door tekenen en wonderen te doen. We kunnen dat lezen in het voorgaande hoofdstuk in vers 43. En de vreze kwam over alle ziel. En vele wonderen en tekenen geschieden door de apostelen. Een van die wonderen wordt ons nu in detail beschreven. Dat zal verstrekkende gevolgen hebben. Want straks zullen Petrus en Johannes voor de Joodse raad worden gedaagd. Omdat ze het volk de vergeving van zonden prediken in Christus Jezus. Ze verkondigen in hem de opstanding uit de doden. Dat wonder moet ook ons gepredikt worden. Omdat ook wij zullen opstaan uit de dood, waarin we van nature alle verkeren, opdat we verlost zullen worden van de oorzaak van onze nameloos diepe ellende, om hersteld te worden naar Gods beeld, door de enige naam die onder de hemel gegeven is tot zaligheid. Het is in Jeruzalem ongeveer 3:00 in de middag. We lezen het in het eerste vers. Petrus nu en Johannes gingen tezamen op naar de tempel omtrent de uren van het gebed, zijnde de 9:00. Dat is 3:00 in de middag naar onze tijdrekening. Ze gaan naar de gewoonte op. Daar bij de tempel zien ze een tafereel dat voor hen niet onbekend zal zijn geweest, maar dat nu zal zijn tot de verheerlijking van God. Bij de tempel, bij de schone poort, is een man die kreupel is, een bedelaar. Hij moet telkens gedragen worden om daar neergezet te worden. We lezen in ons teksthoofdstuk: een zekere man die kreupel was, van zijn moeders lijf aan, werd gedragen. Het is alsof hij nog gedragen wordt als Petrus en Johannes voorbij komen bij de schone poort. Hij wordt daar neergezet om te bedelen. De schone poort was waarschijnlijk de zogenaamde Nicanorpoort, waarvan sommigen denken dat het de poort was die scheiding maakte tussen de voorhof van de heidenen en de voorhof van de vrouwen. Anderen menen, en ik denk dat het meer op waarheid berust, dat het de poort was die scheiding maakte tussen de voorhof van de vrouwen en de voorhof van de priesters, waarin alleen maar Joden mochten komen. De Nicanorpoort was een heel bekende poort. Het was een poort die was samengesteld van brons. Dat was afkomstig uit Korinthië en daarom bekend en bijzonder waardevol. Een toegangspoort tot het heilige was een geschikte plaats voor bedelaars om daar neergezet te worden, om almoezen te ontvangen aan de voorbijgangers. Het was ook voor de Joden een voorrecht om een almoes te kunnen geven. Immers, Joden meenden dat ze door het onderhouden van de wet van Mozes, en daar behoorde ook het geven van almoezen bij, het koninkrijk God zouden kunnen beërven. Dus een uitstekende plaats voor bedelaars om ervan verzekerd te zijn dat ze toch iets zouden ontvangen om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. Deze kreupele man wordt gedragen. Wie is die man eigenlijk? Er staat een zeker man. Er staat geen naam vermeld van hem. We weten niets over zijn afkomst. Of, ja eigenlijk wel. Het is een kind van Adam. En als we hem een naam zouden moeten geven, dan kan er geen andere naam zijn dan zondaar, zoals u en ik zijn. Een mens, een gevallen mens, aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen. Deze naam zondaar staat op de deur van ons aller hart. Dat wordt door weinigen aanvaard en door weinigen geleerd. Maar het is de werkelijkheid van ons bestaan. Of we dat nu willen weten of niet. De man is kreupel, verlamd vanaf zijn geboorte. Hij kan niet lopen. Hij moet gedragen worden. Toen hij jong was, kon hij niet meedoen met andere kinderen om te spelen. Jongens en meisjes, het is een voorrecht als je kunt lopen. Het is je van de Heere gegeven dat je mee kunt doen, ook in het spel met anderen. Toen deze man jong was, moest hij verzorgd worden door zijn ouders. En die wisten al dat de toekomst voor hun zoon er niet zo best uitzag. Straks zou hij moeten bedelen om in zijn levensonderhoud te voorzien. Want sociale voorzieningen, zoals wij die vandaag kennen, waren er in die tijd nog niet. Bijstand van de overheid bestond niet. Nu de kreupele wat ouder geworden is, moet hij elke dag van het gegeven leven. De gevolgen van de zonde komen in het leven van deze kreupele man wel in het bijzonder openbaar. Nee, niet omdat hij meer gezondigd zou hebben dan anderen. Maar het zijn de gevolgen van de zonde die soms in meerdere en soms in mindere mate worden ondervonden. Wat een verdriet en wat een ellende wordt er niet gevonden in deze wereld. Wat is er veel reden om te klagen en wat wordt er ook veel geklaagd. Wat worden er veel tranen geschreid over alle moeite en verdriet in deze wereld met al die zorgen. Maar ook zelfs de rampen en onheilen waarover we elke week weer horen hebben maar één oorzaak. Dat is dat we ons van God hebben afgekeerd in het paradijs. Dat we God de rug hebben toegekeerd. Er is maar één oorzaak en dat is de zonde. En die zonde moet worden weggenomen. Anders blijven we onderworpen aan allerhande ellendigheid. Ja, aan de verdoemenis zelf. Deze kreupele man is een beeld van u, van mij. Ook wij zijn geestelijk kreupel aan beide voeten. Ook wij zijn geestelijk verlamd. Beseften we het maar, opdat we echt bedelaars zouden zijn die van genade leren leven. De zonde heeft ons verlamd. In geestelijk opzicht zijn we niet in staat om zelfs maar een stap te wandelen in het spoor van Gods geboden. De zonde heeft ons verlamd, ook in de bedoeling die God met het schepsel heeft gehad. Het doel was dat het schepsel hem zou loven, hem zou prijzen tot in der eeuwigheid. Het zijn ook de zonden die na ontvangen genade in de weg staan tussen God en onze ziel, waardoor we de Heere niet meer de eer geven die hem alleen toekomt. De zonde heeft ons gedegradeerd tot bedelaars. Luther had het aan het einde van zijn leven op een papier geschreven. Wij zijn en blijven bedelaars. We waren koningen om God te loven. Onderkoning onder de schepper van hemel en van de aarde. Maar we zijn tot de bedelstaf vervallen. In geestelijk opzicht ellendig, jammerlijk, arm, blind en naakt. En onze grootste ellende is dat we onze ellende niet kennen. We klagen wat over de gevolgen van de zonde. Maar het woord van God zegt het ons door de profeet Jeremia. Wat klaagt dan een levend mens? En ieder klagen vanwege zijn zonde. De kreupele man is ons aller beeld. Een mens verlangt naar goud en naar zilver. Een mens verlangt naar dingen van deze wereld. Naar welvaart, naar voorspoed. Misschien heeft die kreupele man gedacht dat hij nog wel eens een keer zou genezen kunnen worden van zijn kreupelheid. Dat het zou overgaan. Maar daarmee zouden zijn zonden niet zijn weggenomen. Als de Heer ons uit moeite en zorgen redt, is dat groot. Als we genezen worden van een vreselijke kwaal, is dat niet anders dan Gods goedertierenheid. Maar het kan het fundament van onze zaligheid niet zijn. De zonde moet uit de weg worden geruimd. Die moet uit Gods boek worden gedelgd. En dat kan alleen maar door de naam van Jezus Christus. En in zijn naam en door zijn kracht. Als u klaagt over uw kwaal, over die moeite, het verdriet van uw leven. En als het u niet brengt bij de oorzaak ervan, dan blijft het waar. Onze grootste ellende is dat we onze ellende niet kennen. Maar nu kan de Heer ons hart ervoor openen. De Heer kan de moeite en het verdriet in ons leven gebruiken om ons aan hem te verbinden. Om niet alleen verlost te worden van onze tijdelijke noden en zorgen. Maar boven alles om verlost te worden van onze dodelijke kwaal. Waarmee we reizen naar de eeuwigheid. Om weer te beantwoorden aan het doel waartoe God de mens geschapen heeft. Namelijk om hem te loven en te prijzen. De Heer kan door zijn Heilige Geest hetgeen hij op ons levenspad brengt, gebruiken, zodat het ons uitdrijft naar de Heer, om hem te benodigen voor de tijd en voor de eeuwigheid. Dan gaan we zien dat het de zonden zijn die ons verlammen, dat het de zonden ons gedegradeerd hebben tot bedelaars, en dan krijgen we de naam van Jezus zo nodig. We gaan naar onze tweede gedachte, de bron van deze genezing. Dan letten we op, terwijl de man nog gedragen wordt, ziet hij Petrus en Johannes naar de tempel komen. En hij begint te vragen om een aalmoes. We weten niet of hij de beide apostelen gekend heeft. Dat is niet onwaarschijnlijk. Want immers, Petrus en Johannes en de andere discipelen van de Heer Jezus gingen dagelijks naar de tempel om aan te bidden en om te leren. Deze man zal waarschijnlijk ook wel gehoord hebben van de mededeelzaamheid van de christenen onder elkaar. Zoals dat in het voorgaande hoofdstuk beschreven wordt. En alle die geloofden waren bijeen en hadden alle dingen gemeen. En zij verkochten hun goederen en haven en verdeelden dezelfde aan allen, nadat elk van noden had. Wellicht heeft hij ook gedacht daarin te kunnen delen. Daarom vraagt hij ook aan Petrus en Johannes om een aalmoes. Zonder op te kijken naar Petrus en Johannes roept hij, aalmoes, aalmoes. Hij houdt zijn hand op. In tegenstelling tot de normale gang van zaken, waarbij de bedelaar iets wordt gegeven, kijken Petrus en Johannes hem strak aan. Waarom doen ze dat eigenlijk? Wel, ze willen in de ogen van deze kreupele man lezen of hij ontvankelijk is voor het woord van God. Of hij ontvankelijk is voor het wonder van genade. En daarom zeggen ze tegen hem, zie op ons. Dan richt die man zijn blik op Petrus en Johannes. In het algemeen was die bedelaar helemaal niet geïnteresseerd in de mensen die hem passeerden en die hem wat gaven. Maar nu kijkt hij naar de beide apostelen. Zijn verwachting is nog steeds gericht op het geld dat hij denkt te ontvangen. en hield de ogen op hen, verwachtende dat hij iets van hen ontvangen zou. Hij weet helemaal niet dat de Heilige Geest vaardig is geworden over Petrus en Johannes. Hij weet helemaal nog niet dat er een wonder in zijn leven zal gaan gebeuren, waardoor hij van zijn kreupelheid zal worden verlost en dat er straks zal springen in de tempel en God loven. Maar gemeente, de Heer heeft in het hart van Johannes en Petrus getuigenis van de Heilige Geest gelegd, dat deze man een gekende is van eeuwigheid, een voorwerp van Gods welbehagen. Hij is reeds van eeuwigheid van God gekend. En nu zal wat in de eeuwigheid is uitgedacht in het leven van deze man in de tijd worden verheerlijkt. Daar ligt hij, helemaal afhankelijk van anderen. Hij ziet naar Petrus en Johannes. Er is in hem geen enkele kracht om op te staan. Er is in hem ook geen enkele reden waarom hij Petrus en Johannes juist hem straks zullen toeroepen. In de naam van Jezus Christus, de Nazarener, sta op en wandel. Toch zal deze man, die niet eens weet wat er met hem gebeurt op dit ogenblik, genade en eer ontvangen. Hij zal begenadigd worden met het hoogste en het eeuwige goed. Niet vermoedend is hij ook op deze dag naar de tempel gedragen en daar neergezet bij de schone poort. Zo doet de Heer het ook vandaag. Als een mens die een voorwerp is van Gods welbehagen van eeuwigheid, als die opgezocht wordt in de tijd, gaat zo iemand niet vermoedend op naar Gods huis. Hij is er zich helemaal niet van bewust en toch wordt hij reeds door de Heilige Geest als het ware gedragen en gedreven naar Gods huis. Om daar in Gods huis de genade te ontvangen die er is in Christus Jezus. Dat werk van de Heer is een wonderlijk werk. De Heer werkt zo wonderlijk en ook zo onwederstaanbaar in het leven van zondaren. Wat zou dat een wonder zijn als er vandaag een jongen, een meisje, een man of vrouw die niet vermoedend naar de kerk is gekomen, al zoveel keren in het hart zou worden gegrepen. Zo vaak er eer al geweest, elke keer zich neergezet onder de prediking van het woord en misschien wel met tegenzin, die het alles maar over zich heen heeft laten komen en weer naar huis is gegaan. De kracht van het woord nooit in het leven heeft ervaren. De vruchten van het leven zijn achterwege gebleven. Geestelijk is zo iemand verlamd, kreupel aan beide voeten. Misschien heeft hij wel telkens in het gebed gevraagd: Heere, zou u me willen bekeren? Maar toch heeft zo iemand de wetenschap, de doorleefde wetenschap van daarvan niet verstaan en niet gekend. Vele keren is er als uit gewoonte gebeden. En toch is het nooit nood in het leven geworden. En voor zo iemand wordt het een wonder, door het werk van de Heilige Geest, dat de deuren van Gods huis nog geopend mochten worden en dat de stem van de Heer nog mag worden gehoord. Ziet u die krepele man daar liggen? Er is geen enkele verwachting van hem. Er is in hem geen kracht om op te staan. Hij kan geen stap lopen. En dan ineens, dan gebeurt er wat in zijn leven. Dan wordt er in zijn hart en in zijn leven een verwachting gewekt door het woord van de levende God. En nog weet hij niet wat er gebeurt. Dat kent u misschien wel in uw leven. Toen de Heer u opzocht, was u niets vermoedend naar Gods huis gegaan. Dan zat u neer onder het evangelie van vrije genade. Maar de Heer heeft u opgezocht en heeft tot u gesproken door zijn woord. Er is een pijl geschoten op uw hart en die is in uw hart ingedrongen. Toen is het zo anders geworden in uw leven. Er kwam er een begeerte in uw hart, in uw leven, om van uw dodelijke kwaal verlost te worden. Toen heb u moeten zeggen: hoe ben ik al dus? Uw hart werd onrustig gemaakt door het spreken van het woord van God. U vroeg zich af: wat wil toch dit zijn? Toen ging u op een andere wijze dan voorheen luisteren. Ja, dan hebt u het misschien wel gezegd tegen anderen: de dominee preekte vanmorgen heel anders dan vroeger. Die dominee preekte niet anders, maar u ging met andere oren luisteren. U hoorde met geestelijke oren die de Heilige Geest had geopend, zodat u ging verstaan wat tot uw vrede dient. Toen heb u verstaan dat u zondaar voor God bent. Maar toen bent u ook een bedelaar geworden. Een bedelaar aan de troon van Gods genade. O God, wees mij zondaar genadig. Ja, dan luisteren we anders. Dan heffen we onze ogen op in het spreken door het woord. Dan kun je de honger en de dorst als het ware lezen in de ogen van degene die er onder het woord zitten. Dat gebeurt ook vandaag nog. Ik kan u niet allemaal in de ogen kijken, dat begrijpt u wel. Maar toch zijn er wel eens ogenblikken dat ik het mag zien in de kerk. Dat er jongeren zijn bij wie je de honger en de dorst uit hun ogen kunt aflezen. Die hebben honger naar het woord van God. Die zijn dorstig gemaakt door de Heilige Geest. Ze horen naar de woorden van het eeuwige leven. Of er ook voor hen een woord bij zou mogen zijn dat de honger zou kunnen vervullen. En dat de geestelijke dorst in hun leven zou kunnen lessen. Nee, zulke mensen hoef je niet op te wekken om te luisteren. Die vergeten alles om zich heen en luisteren naar het levende woord van de levende God. Dat is voedsel voor de ziel. Dat hebben ze nodig. Want anders zouden ze omkomen van honger, sterven van dorst. Dan is er een nieuw beginsel, gewerkt door de Heilige Geest. Gepaard met kennis van onze verlorenheid en doenwaardigheid. Maar ook met kennis van de noodzakelijkheid om door die enige naam die onder de hemel is gegeven tot zaligheid, gered en behouden te worden. Het is een kennis die gepaard gaat met een diepe onwaardigheid van onszelf. Met de onmogelijkheid in onszelf. Met de verlorenheid in onszelf. Maar ook een kennis die gepaard gaat met de wetenschap dat de zaligheid ligt buiten onszelf. Het is zeker waar. En dat leert de Heer niet altijd op één dag. Er kunnen soms tijden overheen gaan voordat de overtuigde zondaar komt tot de kennis van de Heer Jezus Christus. Maar het is alles zijn werk. Het is zijn naam dat de doden worden gewekt tot het leven. Kreupelen gaan wandelen. Bedelaars gaan worstelen aan de troon van Gods genade. Ja, er is soms een lange tijd voor nodig om een mens daar te krijgen. Maar waar hij als een arme bedelaar niets anders over heeft dan alleen maar lege handen. Met de bede dat die vervuld mogen worden met het goede van Gods huis en het heilige van zijn paleis. Er is veel voor nodig om daar te komen. Waar we leren dat alleen het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van al onze zonden. Hier bij deze kreupele man gebeurt het als het ware in een enkel ogenblik. Want als hij zijn ogen opslaat en sterk ziet op Petrus en Johannes, oh, dan denkt hij misschien nog wel geld te zullen ontvangen. Maar dan gaat Petrus spreken. Zilver en goud heb ik niet. Maar datgene ik heb, dat geef ik u. In de naam van Jezus Christus, de Nazarener, sta op en wandel. Nee, de apostelen hadden geen zilver en goud meer. Toen de Heer hen riep, hebben ze alles verlaten. Ze hadden alles in Galilea achtergelaten en waren hem gevolgd. Ze hadden de voetstappen van de Heer Jezus leren drukken. Ze moeten zelf ook leven van wat er door de gemeente wordt bijeengebracht. Zilver en goud hebben ze niet. Maar wat heeft Petrus dan wel? Wel, gemeente, hij is vervuld met de Heilige Geest. En het is de Heilige Geest die hem zo doet spreken in de naam van Jezus Christus. Toen de Heer Jezus nog bij hem was, werd zijn bediening gekenmerkt door de prediking, maar ook door de genezingen en de wonderen die hij heeft gedaan. De discipelen waren door hem uitgezonden, twee aan twee, om te prediken en om hun prediking te bevestigen met wonderen en tekenen. Nu leidt de Heilige Geest hen op dezelfde weg. Ze moeten getuigen zijn van de opgestaande levensvorst, van Jezus Christus. De Heilige Geest geeft hen ook de kracht om wonderen te doen, die het gepredikte woord moeten ondersteunen, opdat dat evangelie van vrije genade spoedig zal worden uitgebreid, zich zal verbreiden in deze wereld, ja ook zal komen tot aan de einde van de aarde, die wonderen doet in de naam van Jezus Christus. Ook de apostelen hebben van zichzelf ook niets. Ze moeten ook van genade leven, zowel persoonlijk als ambtelijk. En als de Heer door zijn Heilige Geest het hart niet vervult, dan kunnen ze nog zo hard roepen, maar dan zal het geen nut hebben. Maar daar waar de Geest in de raderen is, daar gebeuren wonderen. Daar worden doden tot het leven gewekt. Op de Pinksterdag zelfs 3000. En de Heer deed dagelijks tot de gemeente die zalig werden. Waarom? Omdat ze de grote werken van God horen prediken. Toch zijn de discipelen, ook al hebben ze van zichzelf niets, dan zijn ze ook maar arm en moeten ze van genade leven. Ze zijn wel rijk in God. Ze zijn vervuld met de Heilige Geest. Ze mogen niet alleen persoonlijk delen in dat heil dat Christus voor zijn kerk verworven heeft. Ze hebben niet alleen een kinderdeel, maar ook een ambtelijk deel. Ja, ze hebben zelfs een bijzonder ambtelijk deel. Want de Heer zal door hun bediening zijn kerk bouwen, zijn koninkrijk doen komen. Hij geeft daar bijzondere tekenen bij, die de kracht van hun woorden moeten onderstrepen. Daarom roept Petrus de kreupelen toe, zilver en goud heb ik niet, maar hetgeen ik heb, Dat geef ik u in de naam van Jezus Christus de Nazarener. Sta op en wandel. In de naam van Jezus Christus. Jezus, de zaligmaker. Als we het Hebreeuws zouden vertalen, dan staat er Yeshua, Messias. Jezus, de Messias. Jezus, de Christus. Van deze Messias zal deze kreupele man zeker ook wel gehoord hebben. Hij heeft vast geweten van de verwachting, zoals die ook in het Oude Testament door de profeten werd uitgesproken, dat de Messias zou komen in deze wereld. Maar nu hoort hij dat in de kracht en in de naam van deze Jezus wordt opgeroepen om op te staan en te wandelen. Hij, die kreupel is aan beide voeten, niet één stap in eigen kracht kan verzetten, die moet gaan lopen. Jezus, het is een lieflijke naam. Er is geen schone naam onder de hemel tot zaligheid gegeven dan de naam Jezus. Want hij zal zijn volk zalig maken van al hun zonden. Daarom is hij ook de Christus, de grote profeet en leraar ter gerechtigheid, die onze weg tot de zaligheid bekend maakt, maar die ook zelf de weg is, omdat hij zichzelf gaf tot in de dood, ja, de dood van het kruis. Hij is ook de koning van de kerk. Hij wekt doden tot het leven door zijn almacht. Hij beschudt, hij geleidt en bewaart hen op de weg door de woestijn van het leven. Brengt hen in het eeuwige, zalige leven om daar altijd bij de Heere te zijn. Jezus Christus, zijn naam is zo heilig, zo groot, zo goed. Zijn naam doet kracht in het leven van de kreupelen. Wat een wonder, geliefde, als die naam kracht doet in ons leven. Want het klinkt ook heden tot ons. Het aanbod van genade is onvoorwaardelijk, welmenend. Zilver en goud heb ik niet, maar hetgeen ik heb, dat geef ik u. In de naam van Jezus Christus, de Nazarener, sta op en wandel. Er wordt gezegd, Jezus Christus, de Nazarener. Waarom zou Petrus dat erbij gezegd hebben? Maar laten we eerst met elkaar zingen uit Psalm 30. En daarvan de versen 1 en 2. Ik zal met mijn hart en mond, o Heer, uw naam verhogen en uw eer, terwijl gij mij uw bijstand bood, mij optrok uit de diepste nood, zodat de vijand in mijn lijden zich over mij niet mocht verblijden. Mijn God, gij hebt mij op mijn klacht genezen, mijn smart verzacht. Gij hebt mijn ziel door angst beroerd, als uit het graf weer opgevoerd. Gij hebt het leven mij geschonken, ik ben niet in de kuil gezonken. Psalm 30, vers 1 en 2. We gaan naar onze derde gedachte. De vreugde over zijn genezing. Petrus mag een uitdeler zijn van het goed dat hij zelf heeft ontvangen. Ook hij moest het van boven krijgen. Maar had van zichzelf ook niet. Zo geeft de Heer dat Gods knechten uitdelers mogen zijn van menigerlei genade. Zo kunnen zij iets geven? Kunnen ze dan mensen bekeren? Ik hoorde eens een dominee zeggen. Ik zou wel van de preeksel af willen komen. Zou het wel in de zak willen stoppen. Maar gemeente, die arme zondaren, die hongerigen en die dorstigen laten zich niets in de vingers stoppen. Tenzij het hun van de Heere gegeven wordt. Zij roepen, Heere, spreek gij tot mijn ziel. Ik ben uw heil alleen. Ze laten zich niets in de vingers stoppen. Want ze weten dat het alleen maar van boven komen kan. Dat mensen hen niet helpen kunnen. Maar dan wil de Heere zijn dienstknechten wel gebruiken als middel in zijn hand. Om het evangelie van vrije genade te prediken. En net als Petrus deze hongerige zielen toe te roepen. In de naam van Jezus Christus, de Nazarener. Sta op en wandel. De Heere wil immers mensen gebruiken in zijn dienst. Om zijn koninkrijk te doen komen. Dat evangelie moet gepredikt worden. Petrus doet wat hij kan en wat hij moet. Maar het is Jezus Christus zelf, door wiens naam deze kreupelen wordt genezen. Als de Heilige Geest er niet in meekomt, dan kunnen Gods knechten nog zo roepen, nog zo indringend nodigen tot de zaligheid, en toch blijft het hart gesloten. Maar als de Geest erin meekomt, o zeker, dan mogen ze rovers zijn van de hel. Dan zullen ze mensen vangen in het visnet van het evangelie. Dan zullen de doden horen de stem van de Zoon van God. Daarom spreekt Petrus in de naam van Jezus Christus, de Nazarener. Als ze in zijn eigen naam gesproken zou hebben, gemeente, dan zou het een bespotting geweest zijn tegen zo'n kreupele te zeggen, sta op en wandel. Moet u maar eens proberen, het is bespottelijk. Maar nu is het woord dat Petrus mag spreken, een kracht Gods tot zaligheid. Omdat hij het spreekt in de naam van Jezus Christus, de Nazarener. Jezus, afkomstig uit Nazareth. Waarom zegt Petrus dat erbij? Wel gemeente, hierin ligt ook een woordspeling met het Hebreeuwse woord, de lang verwachte spruit uit het huis van David. Wellicht is die kreupele man als een Jood ook bekend geweest met de profetieën van het Oude Testament. Jesaja heeft immers geprofeteerd, er zal een reisje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Isaïe. Een scheut uit zijn wortelen zal vrucht voortbrengen. Jezus is de Nazarener. Dat duidt op zijn versmaadheid, op de schande en de smaad die Christus voor zijn kerk heeft willen dragen. Hij is de Nazarener. Hij is het twijgje dat het huis van Isaïe is voortgekomen. Daarin is hij de verheerlijkte Emmanuel. O, hij noemt hem hier de Nazarener, om de heerlijkheid van Jezus Christus des te meer te doen schitteren. Jezus, die is opgenomen in de hemel. Het is in zijn naam dat dit wonder hier aan de kreupelen gebeurt. Hij zond zijn woord uit. Zo heeft de dichter van Psalm 107 het eenmaal gedicht. En hij heelde hen en hij rukte hen uit hun kuilen. Door het woord van Christus wordt de helende kracht geschonken. Dat woord voert, als het ware, de hele kracht van Christus. Waardoor de helende kracht ook in het leven van deze man tot openbaring komt. De Heere doet het door het woord. En daarom, als we genezen willen worden van onze geestelijke kreupelheid, dan moeten we onder het woord verkeren. Dan moeten we zijn in de werkplaats van de Heilige Geest, waar de Heer zijn woord laat verkondigen, waar hij wil door het dwaasheid van de prediking zalig maken die geloven. U moet onder het woord verkeren, biddend, of de Heer dat woord ook zou willen toepassen door zijn Heilige Geest aan uw hart. Smeek of de Heer de prediking zou willen gebruiken om u te ontdekken aan uw dodelijke kwaal, maar ook omdat u daardoor mocht worden gebracht tot de kennis van die enige naam, Jezus Christus, de Nazarener, tot zaligheid. Want alleen dan zullen we ook met diezelfde dichter van Psalm 107 mogen uitroepen. Laat hij voor de Heere zijn goedertierenheid loven, zijn wonderwerken voor de kinderen der mensen. Dat gaat deze man ook doen. Want op het spreken van Petrus zien we dat. Als Petrus hem bij de rechterhand grijpt, hij hem opricht en terstond worden zijn voeten en enkelen vast. En hij opspringend stond en wandelde en ging met hen in de tempel. Wandelende en springende en lovende God. Die genezing is volkomen. Het is niet zoals met een zwak mens die een lange tijd op bed gelegen heeft omdat hij ziek was. En dan langzaam probeert weer overeind te komen. Nee, Ineens worden zijn voeten en enkels vast, volkomen vast. Er staat een woord dat als het ware betekent dat de basis weer stevig werd onder hem. Dus dat hij weer stevig op zijn voeten stond. Wat een vreugde in het leven van deze man, die inmiddels 40 jaar oud is. Dat lezen we in Handelingen 4. Hij kon weer lopen. Het is alsof hij nooit verlamd of kreupel is geweest. Uit de vruchten blijkt dat het bij deze man niet alleen ging om genezen te worden van zijn lichamelijke kwaal, maar dat hij ook genezen is van zijn dodelijke kwaal. Waar blijkt dat dan uit? Wel, er staat immers dat hij wandelende en springende en godlovende was in de tempel. Hij ging God loven. Hij mag eindigen in God. Hij mag nu ook naar het lichaam God loven. Dat lichaam mag hij nu stellen in de dienst van de Heere. Ook daar in de tempel God te loven en God te prijzen. Als dan zal de kreupele springen als een hert, zo lezen we bij de profeet Jesaja. Dat is de vrucht in het leven van al degenen die door de scepter van goddelijke genade worden aangeraakt. In beginsel God loven, weer beantwoorden aan het doel waarvoor de Heere de mens geschapen heeft. God groot maken voor de menigvuldige verlossingen zijns aangezichts. Er is nog een vrucht. Hij houdt zich vast aan Petrus en Johannes. Hij gaat met hen naar de tempel. Hij is verlegen om de gemeenschap van de heiligen. Hij schaamt zich er ook niet voor om uit te komen voor hetgeen de Heer aan zijn ziel gedaan heeft. Het volk hoorde hem, zo lezen we in het 9e vers. Ze horen hem God loven en zien hem wandelen. Hij gaat naar de tempel. Hij is begeerig naar onderwijs. Dat is ook een vrucht van genade in ons leven. Als de Heer ons heeft opgezocht, worden we begeerig naar onderwijs. Krijgen we nooit genoeg van het woord van God. Dan wordt het woord van God ons eten, ons drinken. Dan gaan we op naar de tempel om te horen wat de Heere door zijn geest tot ons te zeggen heeft. Dat het bij deze man gepaard ging met geloof. Och, dat hoef ik u niet te bewijzen. Dat zegt de schrift zelf. Want in het 16e vers lezen we dat Petrus zegt tegen de Israëlitische mannen. En door het geloof in zijn naam heeft zijn naam deze gesterkt die gij ziet en kent. Petrus wil als het ware zeggen. Het was ook het geloof in onze harten dat we zo hebben mogen spreken. Het geloof dat door hem is, dat heeft deze kreupelen de volmaakte gezondheid gegeven in uw aller tegenwoordigheid. Het geloof wordt gewerkt in het hart van deze man. Daardoor springt hij op en gaat hij God loven. Ik heb al gezegd, dit wonder wordt ons gepredikt. Opdat wij ook wij zouden opstaan en dat ook wij tot hem de toevlucht leren nemen. Tot die enige borg en middelaar, Jezus Christus en die gekruisigd. Want alleen door het geloof in hem kunnen wij worden verlost van onze geestelijke kreupelheid, van onze blindheid in geestelijk opzicht. Dat we toch niet zouden voortleven in onze onbekeerlijkheid, in onze natuurstaat, die eenmaal zal eindigen in de eeuwige rampzaligheid. Maar dat we zouden leren onze handen op te heffen naar omhoog. Dat we onze bedelaarshanden zouden leren opheffen tot de Heere, die machtig is om de grootste van de zondaren zalig te maken. Nee, we hebben van onszelf niets wat de Heere wel behagelijk is. We kunnen ook niets tot onze zaligheid toebrengen. Want we zijn in geestelijk opzicht kreupel aan beide voeten. We zijn in alle dingen van de Heere afhankelijk. Maar nu vindt Petrus in dit wonder toch een aanleiding om ernstig te spreken tot de Israëlitische mannen. En dat mogen wij hem naspreken. Leest u maar mee. Als hij zegt in het 19e vers. Betert u dan, bekeert u. Opdat uw zonden mogen worden uitgewist. Wanneer de tijden der verkoeling zullen gekomen zijn van het aangezicht des Heren. En hij gezonden zal hebben, Jezus Christus, die u tevoren gepredikt is. Betert u dan en bekeert u. Dat hebben we allemaal nodig. Opdat we weer zullen leven tot Gods eer. En eenmaal zullen ingaan in die eeuwige gelukzaligheid. Behoort u tot die hongerigen en die dorstigen van straks. Waarvan je straks zei dat ze bij tijden en ogenblikken de honger en de dorst in hun ogen kunt lezen? Ja, vlucht dan maar tot hem. Vlucht dan maar tot die gezegende gemiddelaar Gods en der mensen. Hij is machtig te doen, boven bidden en denken. Twijfel niet aan zijn almacht. Sta op en wandel en geef God de eer. Zoek het maar niet bij uzelf. Bij uzelf zult u het nooit vinden. Dan vindt u alleen maar zonde en ongerechtigheid. Er is van uw kant geen doen aan, maar Jezus Christus, de Nazarener, die krachtig is in woorden en werken, die is opgestaan uit de dood, die leeft aan de rechterhand van zijn hemelse Vader heeft het tijdens zijn omwandeling op de aarde gezegd. Komt herwaarts tot mij, alle die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Wat een heerlijke belofte lezen we in Gods woord voor de hongerigen en de dorstigen. Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want ze zullen verzadigd worden. In zijn bloed is er een volkomen verzoening voor al onze zonden. In hem is er een eeuwige gerechtigheid, is er zaligheid en eeuwig leven. Ligt er misschien ook nog een les in voor Gods kinderen in deze wonderlijke geschiedenis? Jazeker, dat ze met de weldaden die de Heer hem schonk tot hem moeten vluchten en in hem moeten eindigen. Ze moeten God loven en prijzen. Ze moeten hem de eer geven. Want uit genade zijt gij zalig geworden. Door het geloof. Dat niet uit u. Het is Gods gave. Gemeente, we zien het na de Pinksterdag gebeuren. Deze kreupele man in de tempel looft en prijst God. Het volk ziet het. Dan gebeuren er wonderen onder het volk. De Heer deed dagelijks dat de gemeente die zalig werden. Dan lezen we niet alleen van de 3000. Maar dan lezen we zelf van 5000 mensen die mogen komen tot het geloof in de Heer Jezus Christus. Daar waar de kerk des Heren met vrijmoedigheid mag spreken van de hoop die in hen is. Dan zullen ook anderen worden opgewekt om diezelfde God te mogen zoeken, te mogen dienen, te mogen kennen voor eigen hart en leven. Want dan kan het ene kooltje het andere kooltje wel eens aansteken. Opdat ze alle tot behoudenis mochten komen. Want we zijn alle op reis naar die grote, alles beslissende eeuwigheid. We moeten alle bekeerd worden. We moeten onze kreupelheid genezen worden. Nu zijn we nog in het heden der genade. Nu kan het nog bij God vandaan. Ook voor jullie, jongens en meisjes. De Heer heeft maar één maar te spreken en het is er. Te gebieden en het staat er. Er is slechts één woord van hem nodig. Dat je hier bij deze kreupelen ziet. In de naam van Jezus Christus, de Nazarener, sta op en wandel. Amen. Heere, almachtige God in de hemel, uw woord is in het midden van de gemeente neergelegd. In de naam van Jezus Christus, sta op, opdat er zo nog velen zullen opstaan door die naam van u alleen. Niet in onze eigen kracht, niet in onze eigen naam. Uw naam is het die kracht geeft. Uw naam is het die ons op doet staan. Uw naam is het die ons doet loven en prijzen. Heere, wilt u zo geven dat er zoveel naar huis mogen gaan en dat ze gaan zeggen, Heere, wees mij de zondaar genadig, maar dat ze ook mogen gaan zien dat het uw eigen, dat het uw werk is. Wilt u zo met ons meegaan? Wilt u onze broeder helpen die vanmiddag het woord mag lezen? Geef ook hem wat hij nodig heeft. En wilt u zo het verdere van deze dag voor ons allen zorgen? Wilt u ons bovenal geven dat het woord wat gelezen is mag naklinken in onze harten? Zo vragen we veel, we verdienen het niet. Wilt u het schenken? Alleen om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is Psalm 103, het tweede vers. Looft hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij genadig wil vergeven, uw krank heen kent en liefderijk geneest, die van verderf uw leven wil verschonen, met goedheid en barmhartig heen uw kronen, die in de nood uw redder is geweest. Psalm 103, het tweede vers. eindigen we nu met de zegenbede. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.